We hadden ervoor gebeden vanmorgen dat God zou spreken. We hebben mooie liederen gezongen. Uw liefde die geneest en laat uw vrede heersen in mijn hart. U bent eindeloos mooi. U bent oneindig mooi. God houdt van u. Dat kwam ook in het gebed, in het woord. Ook wat Marinus met ons deelde. En ik zou wat willen zeggen over die liefde van God. En op het moment dat ik het zeg, voel ik mezelf staan. Want ik ben niet van nature iemand die makkelijk praat over de liefde. Dat zou je natuurlijk zeggen, hoe kan dat nou als prediker? Ja, liefde is voor mij altijd in de aard van het beestje, daar word ik altijd wat wiebelig van. Beetje onzeker. Ik ben wat meer opgegroeid met duidelijke taal en met richtlijnen en met zo is het. We gaan van A naar B en tussen A en B zit een bepaalde weg en die vul je zo in. En als je dat dan zo doet, dan kom je uiteindelijk ook bij B. En dan is er ook nog iemand die van je houdt. Oh ja, dat is ook nog ergens zo. En toch heb ik de indruk dat God vanmorgen tegen me zegt, ik wil dat je het over mijn liefde hebt. En broeder Marine zei vanmorgen ook al, het is vandaag Vaderdag. Ik weet niet, zijn er vaders in de zaal? Ik denk het wel, hè? Toch? Nou. Kregen van je kinderen? Nee? Ja? Dat is op zich altijd al een bijzondere gebeurtenis. Ik weet niet hoe dat zit. Ik ben zelf geen vader, maar ik weet nog wel toen ik vroeger aan mijn vader iets gaf, op Vaderdag, dan keek hij altijd met een blik van, goh, wat mooi. En als ik nu terugdenk, dan denk ik, ja, leugenaar. Maar waarom zei hij dat? Ik weet nog goed dat ik eens een keer, het was in de jaren 60 van de vorige eeuw, dus begrijp me goed. Toen kon dat nog, ik had een asbak gekleid op de kleuterschool. Tegenwoordig mag dat niet meer, hè? Asbakken kleien, dat is natuurlijk, ja, dat heeft met sigaretten te maken en al dat soort dingen. Dat is absoluut niet goed natuurlijk. Dus, maar ik had een keer een asbak gekleid op de kleuterschool. En ik had hem geverfd en dan moest daar lak overheen en dan kwam die in de oven of andersom. Ik weet niet die volgorde, maar goed, in ieder geval. Ik had dat ding gemaakt en die heb ik op Vaderdag gegeven en mijn vader die keek me aan. Hij zei, jongen, prachtig. Wat ik niet meer wist, was dat hij inmiddels gestopt was met roken. En dat natuurlijk wel, ja, dat was een klein probleempje. Hij was bezig met stoppen met roken. En zijn geliefde zoon kwam met een asbak. Maar hij vond hem prachtig, hij vond hem geweldig, hij vond hem schitterend. En achteraf gezien dacht ik, ja, volgens mij zag het ding er niet uit. Het was helemaal niet, het was niet symmetrisch. Het was gewoon een vierkante klomp klei en dan had ik een paar van die dingen ingedrukt, daar kon dan de sigaret in liggen, weet je wel. En een kuiltje erin gemaakt voor de as. Nou, geweldig. Ik vond hem ook mooi. En hij zegt tegen mij, hij is geweldig, ik vind hem fantastisch. Maar het zag er misschien niet uit. Het was een voorwerp dat hij al helemaal niet meer nodig had. Hij was inmiddels gestopt met roken. Je kunt je ook afvragen of hij nou dacht van, nou, hoe verantwoord is dit op school, met asbakken bezig zijn. Nou, al dat soort dingen. En toch zei hij tegen mij, wat een geweldig cadeau. Bedankt. Ik zet hem op mijn bureau. Achteraf gezien, denk je dan, wat heb je. Maar goed, hij kwam op zijn bureau. En hij zegt tegen mij, dankjewel, ik vind hem geweldig. Wat was dat nou bij mijn vader? Dat hij tegen dat ding eigenlijk zei van, ja, wat moet ik ermee? Maar tegen zijn zoon zei hij, fantastisch, bedankt, dankjewel. Ja. Hij hield van mij. En dit was een situatie. Ik ben dus opgegroeid met een vader die inderdaad van mij hield. Mensen kennen ook andere situaties. Maar ik gebruik dit even als voorbeeld in mijn eigen leven. Die onvoorwaardelijke liefde. En daar zou ik graag iets over willen zeggen vandaag. Want ik denk dat de Heer Jezus daar ook iets belangrijks over gezegd. En dat wil ik graag met u lezen. Het is trouwens traumatisch afgelopen met die asbak. Op een gegeven moment werd het wel duidelijk dat hij niet werd gebruikt. En toen werd hij gebruikt als een soort verziering in een bakje voor schildpadden. Ja. Alleen daar kon hij niet tegen. Dus die asbak, dat was na één nacht. Ik kwam beneden, ik zal het nooit vergeten. Hij stond in de vensterbank. Dat bakje met twee van die kleine schildpadjes, weet je wel. Van die dingen. Nee, nou ja, goed. En daar stond die asbak dus in. Die had ik dacht, nou weet je wat, zet ik hem daarin. Dat is leuk voor die schildpadden. Dat is afleiding, zo. En ik kom de volgende ochtend beneden. Eén bergje klei, verder niks meer. Hij kon dus niet tegen het water. Maar goed, dat is allemaal niet relevant. Liefde. Wat is er nou toch met die liefde? En ik heb er boven gezet, boven mijn preek. Liefde is wervend. Liefde is aanstekelijk. Liefde trekt mensen aan. Als je tegenwoordig kijkt naar de reclames, of je kijkt bijvoorbeeld op een advertentietekst, of je kijkt naar een tekst van een vacature. Op een of andere manier moet het verkocht worden. Het moet aantrekkelijk gemaakt worden. He, je kunt, als je kijkt naar een vacaturetekst, ten eerste begint het al met het salaris. Dat wordt altijd aangeprezen alsof je het hoogste salaris van de hele wereld krijgt. Er komt een 13e maand bij, soms een 14e maand, of je krijgt een auto van de zaak. Kortom, de secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals dat dan zo mooi heet, worden zwaar ingezet om je over de streep te trekken. Opdat je toch misschien vooral maar zou solliciteren. En zo is het ook met de goederen die ons te koop worden aangeboden. Het ziet er allemaal fantastisch uit. En dat iets in ons wordt opgeroepen, dat wil ik hebben. We zijn natuurlijk ergens diep verborgen, ook zo hebzuchtig als maar wat kan zijn. En iets in ons wordt geprikkeld en we zeggen, dat wil ik hebben. En dat klinkt natuurlijk heel negatief. Maar ja, we kunnen het ook positief duiden natuurlijk. En iets in ons, dat zoekt naar rust, naar bevrediging, naar verbinding, naar relatie. En dat heeft alles te maken met de liefde van God. En wij als kerk, wij worstelen ook met die vraag, hè? Ik weet niet, misschien heeft u dat wel eens gemerkt, of misschien merkt u dat wel om u heen, of als u daar zelf over nadenkt, hoe kan ik nou toch, wat maakt mij aantrekkelijk voor een ander, opdat hij met mij gaat praten over God? Wat maakt mij als gemeente aantrekkelijk, opdat een ander zal zeggen, hé, wat is daar aan de hand? Wat maakt mij aantrekkelijk als buurman voor mijn buren om met mij om te gaan?
Als je het leeft.
En het heeft alles te maken met liefde. En daar zou ik eerst graag een tekst over willen lezen. En dat staat in Johannes hoofdstuk 13. En die zou ik graag met u willen lezen. Johannes 13. Vers 31 tot 35. En dan moeten we eigenlijk een beetje in ons achterhoofd houden dat Jezus, en dat staat in een ander evangelie, maar dat zoeken we allemaal niet op. Want we kunnen niet alles maar lezen vanmorgen. Maar dan zegt hij op een gegeven moment in Matteüs 24. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Ook dat gaat over die liefde. Nou, houd dat even in het achterhoofd en dan gaan we naar onze tekst van Johannes, hoofdstuk 13, vanaf vers 31. En ik lees het even voor. Toen hij weg was, zei Jezus, nu is de grootheid van de mensenzoon zichtbaar geworden. Dit is het moment dat Judas weggaat om de dingen te gaan doen die gaat doen. In het verband met het verraad en de verloochening, et cetera. Toen hij weg was, zei Jezus, nu is de grootheid van de mensenzoon zichtbaar geworden en door hem de grootheid van God. Als Gods grootheid door hem zichtbaar geworden is, zal God hem ook in die grootheid laten delen. Nu, onmiddellijk. Kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen me zoeken, maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik nu ook tegen jullie. Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen. Ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief. Daar komt die liefde weer terug. Ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief. Hoe dan? Nou, zoals ik jullie heb lief gehad. Zo moeten jullie elkaar lief hebben. En waar wordt dan de gemeente aantrekkelijk? Waar word ik als mens aantrekkelijk? Vers 35. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Waaraan, zegt Jezus, zal de wereld zien dat jullie mijn discipelen zijn? Op het moment als we elkaar lief hebben en liefde voor elkaar hebben. In de herziene Statenvertaling staat het: hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde hebt onder elkaar, als u liefde onder elkander hebt. Dat maakt ons aantrekkelijk. Dat klinkt misschien wat onwennig, maar wat maakt ons aantrekkelijk? Liefde. Wat maakt mij aantrekkelijk voor de ander als die ander ziet dat ik liefde heb voor mijn broeders en zusters en voor de mensen om me heen? Of is het aantrekkelijk voor mensen om precies te horen hoe ik weet dat het zit? Is het aantrekkelijk voor mensen om te horen wat ik vooral belangrijk vind? Is het aantrekkelijk voor mensen dat ik op alle vragen een antwoord weet? Is het aantrekkelijk voor mensen dat ik altijd beter weet? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Het stoot mensen af. Zelfs als ik gelijk heb. Ik heb ontdekt door de jaren heen dat mijn gelijk voor God niet zo belangrijk is. En zelfs als ik gelijk heb. Want die momenten heb je in je leven, hè? Je hebt gewoon soms gelijk. En ik heb gemerkt dat mijn gelijk dan soms eerder in de weg zit. En dat ik een soort kloof creëer tussen mij en die ander. In plaats van dat er liefde is tussen mij en die ander. En ik maar vertellen en overtuigen. En misschien heb ik wel gelijk. Dat zou heel goed kunnen. En dat gelijk moet misschien ook wel eens een keer aan bod komen, maar ik heb wel gemerkt hoe zwaarder ik het gelijk van mezelf maak, hoe verder de ander soms bij me weg komt te staan. En de weg naar Jezus soms ook heel ingewikkeld wordt. En dat is zo tegenstrijdig in ons gevoel, dat is zo tegenstrijdig in ons denken, want wij zijn heel erg groot geworden met de gedachte 1 en 1 is 2, punt. En dat is nooit 3. Nou, bij God is het wel eens 3. Ja, maar hoe kan dat nou? Dat weet ik ook niet. Ik snap het niet. Maar dat mag ik ook leren loslaten. Ik heb een prachtig citaat gevonden van Derk Prins. Sommigen van u kent hem misschien wel. Hij heeft op een gegeven moment gezegd: de liefde die Jezus ons opdraagt is dezelfde liefde die hij voor ons heeft. Onzelfzuchtige, opofferende liefde, die het welzijn van de ander voorop stelt. Het is geen zelfzuchtige liefde die ons ego streelt, maar een opofferende liefde. Een liefde die eigen leven neerlegt voor onze vrienden. Als jullie dat soort liefde hebben, zei Jezus, en daar verwijst hij naar de tekst die wij net gelezen hebben, dan zal de hele wereld jullie opmerken. Want zulke liefde zien ze nergens anders. Wat een uitspraak, hè? Als jullie dat soort liefde hebben, zei Jezus, dan zal de hele wereld jullie opmerken, want zulke liefde zien ze nergens anders. Wat voor eigenschappen komen de mensen vandaag wel tegen? Daar zegt hij dan van: om zich heen zien de mensen egoïsme en zelfgerichtheid. En wij zijn in staat om die situatie radicaal te veranderen door Gods liefde te demonstreren. Het gevaar is natuurlijk dat we dat dan weer methodisch gaan toepassen. Dat we er een trucje van maken. Als we het nou zo doen, een soort van 7 stappen op weg naar liefde of zo. Maar dat werkt niet. Dat kan niet, want dan wordt het toch weer stiekem mijn eigen werk. Want daar ben ik wel achter gekomen door de jaren heen. De werkelijke liefde, de opofferende liefde die dwars door mijn eigen barrières heen gaat, kan nooit van mezelf komen. Dat red ik niet. Dat red ik echt niet. Er zit in mijn hart altijd een voorwaarde. Waarvan Jezus zegt, die mag je inleveren. Maar hoe kan dat dan? En dat heeft alles te maken met een bewogenheid, zoals we die ook bij Jezus zien, die van binnenuit komt. Dat is geen methode. Het is niet een taak. Het is niet een, ja, het is misschien wel een taak, maar het is niet een stappenplan. Als je dan dat zo en zo en zo doet, dan zal daar liefde zijn. Nee, het is iets wat geboren wordt in jezelf, vanuit je eigen verandering. En dat heeft alles te maken met de liefde van God voor ons. De bewogenheid van Jezus kwam altijd van binnenuit. Als we kijken in Marcus, Marcus 1 vers 40, ik zal het voorlezen. En een melaatse kwam tot hem, die voor hem, en dat is dan de Heer Jezus, op de knieën viel. En smekende tot hem zeide, indien gij wilt, kunt gij mij reinigen. En dan staat daar, en met barmhartigheid bewogen, strekte hij zijn hand uit, raakte hem aan en zeide tot hem, ik wil het, word rein. En terstond verliet hem de melaatsheid en hij werd rein. Dat woord, wat hier wordt gebruikt voor met barmhartigheid bewogen, dat is ook een woord dat wordt gebruikt in Psalm 18 vers 2. En daar wordt gesproken over de liefde van God en de liefde naar God. En dat wordt beschreven als iets wat, dat klinkt een beetje plastisch, maar zo staat het er in de tekst, als wat uit je ingewanden komt. Dus dat komt uit het diepst van je wezen. En die bewogenheid van Jezus, dat kwam uit zijn binnenste, maar zo mag dat ook uit ons binnenste komen. Maar dat is dus niet iets wat je op een of andere manier door een bepaald stappenplan bereikt. En het is zo belangrijk. En hoe werkt dat dan? Hoe zien we dat dan gebeuren? Hoe komt dat tot stand? Want we worstelen daar enorm mee. Het is niet zomaar gemakkelijk om iedereen lief te hebben. Zelfs in de eigen gemeente niet. Onder broeders en zusters niet. Dat is best ingewikkeld. Ik vind dat best wel ingewikkeld. Om iedereen lief te hebben. En toch is de liefde voor elkaar, de liefde die wij voor elkaar hebben, de liefde die we als gemeente onderling voor elkaar hebben, is onze reclameslogan, zou ik bijna willen zeggen, voor de wereld. Wij hebben elkaar lief. Zien jullie dat wel? Valt dat jullie op? Dat we elkaar lief hebben? Dat is eigenlijk wat Jezus zegt, hè? Hoe zal de wereld zien, hoe zal de wereld weten dat jullie bij mij horen? Omdat je van elkaar houdt. Omdat je elkaar lief hebt. Wow. Dat is nogal een taak, hoor. Ik vind dat zwaar. Ik vind dat niet makkelijk. Want je gemeenteleden heb je niet zelf uitgezocht. Toch? Of durven we dat niet hardop te zeggen? Misschien kun je het nog kleiner maken. Als je in je huiskring zit, dan denk je soms al, hoe doe ik dit? Iemand zit in je kring en die heeft zo'n andere manier van denken, of reageren, of doen. En dan zegt Jezus, hou van hem. Halleluja. Hou van hem. Ja. Want dat is belangrijk. Dan gaat de wereld om jullie heen zien dat je bij mij hoort. En dat is aantrekkelijk voor de wereld, want dat is uiteindelijk de echte liefde die werkelijk bevredigt. Want daar hebben we allemaal behoefte aan. Zo zitten we in elkaar. Misschien zijn we zo wel geschapen. Ik denk het wel. We zijn geschapen met dat, ja, even negatief gezegd, maar dat gat wat behoefte heeft aan relatie met zijn schepper. Aan warmte. Maar niet alleen met zijn schepper, want dat klinkt natuurlijk heel goed. Dat klinkt heel vroom. Maar hoe wordt dat zichtbaar in relatie met de ander? De gebrokenheid van de wereld, de gebrokenheid van ons als mens, wordt zichtbaar in onze en in het verlies van de verbinding met onszelf, met elkaar, met de schepping en met God. En met God vinden we het soms nog het makkelijkste, want dat kunnen we in onze binnenkamer doen. Heer, ik geef mijn hart aan u. Jezus, dank u wel, u bent voor mij gestorven. Ik geef mij daaraan over, ik geloof het en ik mag weten, ik hoor thuis in het koninkrijk van God. Zeker, amen. Kostbaar, de boodschap van liefde. En dan krijg je de rest. de ander, de schepping. De schepping, dat is ook zoiets, hè? Dat hebben we natuurlijk heel lang verwaarloosd, hè, als christen. Ach, die schepping. Het gaat om de hemel. Als we sterven en wat daarna gebeurt. En verder. Nou, we hebben het gehoord vanmorgen, hè? God spreekt door zijn schepping. We hebben van gezongen, het is gezegd. En het is zo, God spreekt door zijn schepping. Wat doe ik met die schepping? Heb ik de schepping lief? Of is dat ook een lastig bijkomstig iets waar ik gelukkig straks vanaf ben als ik naar de hemel ga? Dat is niet Gods opdracht. We mogen ook voor de schepping zorgen. En dan die ander. Het zijn ingewikkelde taakjes, opdrachten. En toch, Jezus zegt, het is het verhaal waardoor de wereld ziet dat jullie bij mij horen. In Filippenzen zegt Paulus, in ootmoedigheid achtte de een de ander uitnemender dan zichzelf. Beetje moeilijke taal, maar eigenlijk heel kort gezegd, ik moet de ander belangrijker vinden dan mijzelf. Dat is al een uiting van hoe je met dat soort dingen om kan gaan. Nou ja, het verhaal van de balk en de splinter, hè? Dat is ook zoiets. Ja, maar mogen we dan niks meer zeggen van die ander? Mogen we dan geen oordeel hebben? Jawel, zeker, dat mag ook wel. Maar het is wel belangrijk om eerst te kijken wat er in mijn eigen oog zit. En als daar een balk in zit, dan kan ik wel van alles vinden en denken en beoordelen, maar ik kan gewoon niet, zegt Jezus, ik kan niet helder zien. Dat is een bijzondere gedachte. Als er iets in mijn oog zit, ja, dat is logisch natuurlijk, dat is normaal ook zo, als u fietst en er schiet een vliegje in je oog, nou dan wordt het heel ingewikkeld. Althans, dat vind ik altijd erg irritant. En dan moet je stoppen, fiets aan de kant, en dan moet dat vliegje uit je oog, en dan kan je weer verder. Maar zo is het ook met die balk. En toch, ook al zit er een balk in mijn oog, ik denk dat ik precies weet hoe het splintertje bij Ella in haar oog zit. Apart is dat. Zo gek. En oh wee als ze zegt, heb jij dat balkje al gezien? Nee, er zit geen balk. En dan ook waarvan Jezus zegt, ja, maar goed, je mag wel kijken. Je mag er misschien wel wat van zeggen, hè. Want hij zegt uiteindelijk, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen. En ook dat is een daad van liefde. En niet een daad van oordeel. Ja, Gods liefde is het enige antwoord. Want dat, ik lees het voor. Geliefden, in 1 Johannes hoofdstuk 4. Ik heb veel teksten bij elkaar gezocht om iets te kunnen zeggen over dat liefde. Geliefden, in 1 Johannes 4, vers 7 tot 11. Geliefden, laten we elkander lief hebben. Johannes, hij wordt niet voor niks de apostel van de liefde genoemd. Johannes, geef mij maar Jacobus. Geloof zonder werken is dood. Pam! Daar kan ik wat mee. En dit soort teksten vond het altijd ingewikkeld. Maar het staat er wel, lieve mensen. Geliefden, laten we elkander lief hebben. Want de liefde is uit God. En een ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde, Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons zo heeft lief gehad, horen wij ook elkander lief te hebben. Nou, ik kan er echt niet meer onderuit. Ik vond dit hele rare teksten vroeger. Zweverige teksten. Van die softe teksten. Van die geitenwolle sokken teksten. Maar het is een tekst van God. Het is de boodschap waardoor Jezus zegt, als dat zichtbaar wordt bij jou, Dirk de Boer, dan gaan andere mensen zien dat jij bij mij hoort. En niet op het moment dat jij precies weet hoe het allemaal zit. En beoordeelt het geloof van de ander, want dat doen we dan vaak, hè? Geloof zonder werken is dood, zegt Jacobus bijvoorbeeld. Dat was altijd voor mij een fantastische tekst. Want dan legde ik gewoon dat latje van Jacobus, legde ik naast het leven van een ander. Zag ik dan werken? Nee, ik zie geen werken. Dood geloof. Boom. Ja, dan ben je klaar, hè? Ja, u lacht erom, maar als ik... zo was ik. Bekeerd en wel. En dat is ook allemaal niet erg. God houdt nog steeds van me. Halleluja. Ik heb het mogen leren, ik heb het mogen zien. Maar het is zo belangrijk dat ik in mijn hart me durf te laten raken door de boodschap van de liefde. En dat is kwetsbaar, dat is eng. Misschien is dat wel een mannenprobleem, dat weet ik niet. Maar ik vond dat eng. En toch zegt Jezus, Dirk, dat is belangrijk. Daarin gaan de mensen zien dat jij bij mij hoort. Maar hoe werkt dat dan? Van binnenuit, het is een gave. Als ik mezelf als het ware ga oppompen als een ballonnetje met liefde, boem! Nou, dat hou ik even vol, maar het werkt niet. Dan is het mijn liefde, misschien ook wel hier en daar leuk, maar het is niet de liefde waarvan Jezus zegt, ik heb mijn leven gegeven voor jou, geef jij je leven ook voor die ander. Want dat is wat Paulus zegt, hè? Mijn liefde voor jullie moet dusdanig zijn dat ik mijn leven geef voor jullie. Dat is nogal wat. En toch zal de wereld daaraan zien en denken, daar moet ik zijn. Die mensen houden werkelijk van mij. En ze gaan voor mij door het vuur. Maar ik ben kwetsbaar. Ja, maar ik ga voor jou staan. Ja, maar ik weet het niet meer. Geef niet, ik ga het voor je weten. Dus aanhalingstekens. Ja, maar ik ben alleen. Geef niet, ik ga bij je zijn. Ja, maar ik snap het allemaal niet meer. Geef niet, ik ga bij je zijn. Ja, maar dit, ja, maar dat, ja, allemaal waar. Maar hier ben ik, want ik hou van jou. En wat zitten we dan vaak met, ja, dat dat is een probleem. Maar als je nou eerst even dat en dat en dat en dat, zus en zus en zo doet, dan komt het allemaal oké. Ja, dan moet die ander dus eerst weer keihard aan het werk. En dat lukt niet. Want dat heeft het leven wel laten zien. Het gaat niet. De gemeente van Christus, de gemeente van Jezus is bedoeld voor mensen die het niet meer redden. Iemand bad het vanmorgen hier ook. Jezus kwam niet voor de rechtvaardigen en de mensen die het allemaal op een rijtje hadden. We hebben een boodschap voor de wereld die kapot gaat, die elkaar niet meer in de ogen kan kijken, die elkaar totaal kwijt is geraakt, die niet meer weet hoe het is om met elkaar te zijn. Daar hebben wij een boodschap voor. En dat is houden van. Liefde. En dat is geen oordeel. En het klopt ook, want wat zegt God toen hij zijn zoon naar deze wereld stuurde? Hij zond zijn zoon naar de wereld, opdat de wereld behouden zou worden en niet veroordeeld zou worden. Johannes 3, vers 17. Vers 16 kennen we allemaal uit het hoofd. Maar vers 17. Het motief, het hart van God. Hij zond zijn zoon niet naar deze wereld, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Dat is onze boodschap. God wil je redden. Het lijkt wel een evangelisatiespreek. Maar goed, het ging over liefde. God wil je redden. God houdt van jou. Je mag erbij horen. Ja maar, nee, niks maar. Je mag erbij horen, God houdt van jou. Onvoorwaardelijk. Ja, maar moet ik dan niks veranderen? Ja, misschien wel. Misschien wel. Komt er dan geen oordeel? Ja, er komt wel een oordeel. Vers 18. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld. Dat is dan weer lastig. Maar het staat er wel. Maar daarom heeft God ook gezegd, alsjeblieft, doe wat met die mens. Want ik wil niet dat ze verloren gaan. Ik wil het niet, maar het kan wel gebeuren. Dat vinden we naar, hè? Tegenwoordig. Wat staat er wel? God wil het niet, maar het kan wel gebeuren. En daar zit onze taak, daartussenin mogen wij bewegen, mogen wij aan die ander laten zien, ik hou van jou. Is dat dan mijn verdienste? Nee, het is God door mij heen die van jou houdt, want zijn liefde voor mij heb ik ook aangenomen. En het was een genadewerk in mij. En dat mag ik doorgeven. Ik mag de liefde van God die in mij is, die mag ik doorgeven aan de ander. En dan komt het inderdaad van binnenuit. En dan is het niet een 7-stappen plan. Dan is het niet een soort van checklist die je af moet werken. Houden van komt uit de hemel. Het is een goddelijk geschenk. We hebben het van God ontvangen in ons eigen leven en dat mogen we doorgeven. En als die vraag bij u leeft, want dat kan ik me heel goed voorstellen, hoe doe ik dat dan? Misschien moeten we dat ik maar een beetje loslaten in die zin. En misschien moeten we zeggen, Heer, ik weet het niet, wilt u me helpen om de ander lief te hebben? En dat is misschien ook wel de plek waar God ons wil hebben. In plaats van die alwetendheid. Soms weet ik het niet. Ik spreek honderden mensen. En sommige mensen die liggen hier gewoon. En dan is het makkelijk om te denken, nou ik hou van je. Maar er zijn ook mensen die liggen maar absoluut niet. En dan toch zegt Jezus, hou je van hem? Nou, ja, u zegt dat dat moet. Dan heb ik zijn kracht nodig om die ander lief te hebben. Dan heb ik zijn liefde in mijn hart nodig om die liefde weer door te kunnen geven aan die ander. En dan heb ik zijn liefde nodig om onvoorwaardelijk tegen die ander ook te kunnen zeggen, ik hou van jou. En is dat dan een trucje? Nee, dan is het echt, want het komt van binnenuit door de geest van God die het uitwerkt in mij.
Amen.
En dan zitten we bij de vrucht van de geest. Kijk, die Heilige Geest, we kunnen dat allemaal nu niet uitwerken, maar die Heilige Geest die hebben we ontvangen op het moment dat we tot geloof gekomen zijn. Efeze, hoofdstuk 1. Zoek het thuis maar na. En die geest van God die woont in u. En wat zegt de Galatenschrijver, Paulus, de vrucht van de geest, daar gaat het dus om. Ook daarin zien we dus weer dat het niet mijn verdienste is, maar het is uiteindelijk de vrucht van de geest van God in mij, die zegt, de vrucht van de geest is echter, Galaten 5 vers 22, we kennen hem allemaal, liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Wauw. Dat is één grote tekst met houden van de ander. Want wat heb je nodig? Dat. Om van de ander te kunnen houden. Dat is niet gering hoor. Liefde. Nou ja, daar begint het al. Hè? Liefde. Blijdschap. Vrede. Geduld. Wow, geduld. Vriendelijkheid. Goedheid. Geloof. Nou, dat kunnen we dan wel heel vroom verpakken. Ja, ik geloof. Ja, maar geloof je ook in die ander? Geloof je ook in de verandering van die ander? Ik heb geloof van God nodig om als ik met iemand in gesprek ben en soms denk van nou dit is een eindeloze oefening. Dat God zegt, ho vriend, dit is mijn werk, niet jouw werk. En ik heb geloof in die ander. Oeh, sorry hè. Maar dat geloof moet ik van God ontvangen. Ik heb het niet altijd zelf. En dan komt het van binnenuit. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Zo gaat God ook met ons om. Als God zichzelf, en dat bedoel ik met respect, als God zichzelf niet zou beheersen, als hij de werkelijkheid ziet van mijn hart, blijft er niets van mij over. Denk daar maar eens over na. Als God zich niet zou beheersen, als hij de werkelijkheid ziet van mijn hart, dan blijft er niets van mij over. Dat is een deel van Gods liefde voor mij. En er zit veel meer in natuurlijk.
Daarom krijg ik een nieuw hart.
De liefde. Galaten. Romeinen tot slot. En dan gaan we afronden. Vind ik een hele erge bemoediging. Of hoe zeg je dat? Een grote bemoediging. Niet een erge bemoediging, maar een grote bemoediging. Die wil ik graag met u lezen, al tot slot. Romeinen 5, vers 1 tot 4. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot onze genade, waarin we staan en roemen in de hoop op de heerlijkheid God. En niet alleen hierin, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten dat de verdrukking volharding uitwerkt, en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop. Nou, dat rijtje, dat kennen we wel, hè? En de hoop maakt niet beschaamd. Waarom? Omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. De liefde is in ons uitgestort. Door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dus als u zegt, Dirk, ik kan dat niet. Nee, dan geef ik u een hand. Ik kan het ook niet. Maar Gods Geest in mij kan dat wel. En die Geest is in ons uitgestort. Dus ook niet met een heel klein druppeltje of zo. Nee, hij is in ons gestort, uitgestort. Dus we zitten als het ware vol, één grote bak vol met Heilige Geest. En daar zit liefde in. En dat komt van binnenuit, zoals Jezus het beschreef, dat hij het ervoer, alsof het uit zijn ingewanden kwam. Vanuit zijn binnenste. Werkelijke liefde. En dat hebben we nodig. En dat maakt ons aantrekkelijk voor de wereld. En dat maakt dat mensen ons zullen zien en denken, wat hebben die lui toch? Wat is dat? Dat wil ik ook. Een reclamezuil. Langs de A15. Liefde. Ja. Goed. Ook in ons eigen leven, daar begint het natuurlijk al, hè? Onze eigen aanname van door God is al gebaseerd op zijn grenzeloze, onvoorwaardelijke liefde voor ons. En dat was een keus van hem, of hij, ja, hoe moet ik dat zeggen, dat is God. Hij heeft ons lief. En ook wij hebben die liefde nodig. En ook wij mogen die liefde doorgeven. En ook wij ontvangen van hem die Heilige Geest, opdat we het kunnen doorgeven. En opdat we als gemeente, of als kerk, of als christen, of als privépersoon, kunnen laten zien dat Gods liefde in ons woont. En dat zijn kracht daar is. En dat wij de ander kunnen liefhebben. En dat mag onze boodschap zijn. En dan is liefde een hele, ja, toch krachtige boodschap. Mannen, als je op zoek bent naar kracht, zoek naar liefde. Dat is werkelijke kracht. Ik ga afsluiten met gebed. Heer, ik dank u wel dat we zo na mogen denken over het begrip liefde. Heer, en de liefde die u aan ons heeft gegeven. Ook de liefde die in de eerste plaats ons ook weer verbindt zelf met u. Heer, u heeft gezegd tegen ieder van ons, heel persoonlijk, ik wil niet dat jij verloren gaat, want ik hou van jou. Ik hou van jou en ik wil niet dat jij verloren gaat. En daarom is mijn zoon aan het kruis gegaan. Heere, dank u wel voor die geweldige openbaring van uw liefde in dat offer. Heere, we kunnen dat niet bevatten. Het is zo groot. Het is zo oneindig diep. Het is zo eindeloos. En het is allemaal liefde. Dank u daarvoor, Heer. En we mogen onszelf daar ook weer in, ik zou bijna willen zeggen, verlustigen. We mogen onszelf daarin overgeven. En we mogen ook zeggen, Heere, ja, ik zie het. Ik accepteer het. Ik weet het al. Maar ik wil het ook weer opnieuw aannemen in mijn leven. God houdt van mij en hij is voor mij gestorven. En hij is opgestaan uit de dood en hij leeft. Met mij. Dank u wel, Heer. Help ons ook, Vader, door uw geest om de ander lief te hebben. Dat is soms een grote uitdaging. Heren, maar dank u wel dat u zegt in uw woord dat u ons toerust door uw Heilige Geest om lief te hebben. Dank u wel daarvoor, Heer. Prijs uw naam daarvoor.